Stenders en Blokhuis en Juke presenteren De Tapes.
Welkom bij deel 2 van Henny Vrienten bij De Tapes. Want de vorige aflevering van De Tapes ging over Henny Vrienten. Eigenlijk de inhoudelijke, schermutselingen voordat we bij Doe Maar waren. Jean-Paul Hek is hier natuurlijk, hoofdredacteur van het Blad Sounds en trotse bezitter van De Tapes. We zijn in het archief, of jij bent in een niet zo heel erg oud archief gedoken.
Nee.
Het is een recente...
Ja, het was een moment. Hè. We hadden bij Sounds Henny Vrienten als gasthoofdredacteur kunnen strikken, waar we heel trots op waren dat hij dat deed. En hij werkte geweldig mee en hij heeft gewoon geweldige interviews gegeven en was zeer openhartig.
Ja, dus. Ja, mooi. Ja, ik heb hem in die tijd ook mogen spreken, dus we kunnen bijna een beetje sparren.
Absoluut.
Wat dit betreft wat meer dan... We waren de vorige keer gebleven dat je had eigenlijk vanuit voor een deel de begeleidingsband van Boudewijn de Groot, waar zij live mee speelde. Daar ontstond de Slumberband in half jaren 70. En die Slumberband, daar zit de Piet Dekker al in, daar zit Ernst Jans zit daarin, daar zit Joost bij de Fanta zit daarin. Dat zijn al 3 van de 4 leden hebben we dan.
Absoluut.
Wie was de drummer in die
tijd? René van Kolm was natuurlijk de eerste drummer. De zoon van Simon van Kolm, de bekende filmjournalist.
Het grappige is, als wij aan Doe Maar denken, dan denken we aan een vriendelijk zomers reggae-achtig band. Lodewijks, de drummer van Boudewijn, die had daar ook van alles mee te maken. Maar het eerste album van Doe Maar, dat gewoon Doe Maar heet, wat ook niet super bekend is.
Ook niet zo heel goed is, maar...
ik ben op verzoek van Henny voor Sounds ook een beetje in dat ontstaan van die nedergolf die je toen zo rond 1980 kreeg, zeg maar. Die opkomst van die Nederlandse bands. En wat ik eigenlijk niet wist, wat ik toen schrijvend en werkend achterkwam, is dat het eigenlijk een beetje uit de punk en de anti-kraakbeweging komt.
Klopt,
hè?
Klopt.
Dat het eigenlijk best wel een edgy kantje had. En als je ook het eerste album van Doe Maar, ik pak er eventjes een wat uitgesproken nummer uiteraard bij. Maar eventjes, dit is ook Doe Maar. Ja, dit is ook Doe Maar. Dit is Piet Dekker, denk ik, of zo.
Wellicht, ja.
Ja, wees niet bang voor mijn lul. Doe Maar had trouwens altijd wel vrij uitgesproken.
Ja, dan loop je lul achterna en ze kunnen wel even door. Ja.
Ja. Maar de eerste samenstelling van Doe Maar had Henny Vrienten niets mee te maken. Weet jij hoe dat zo gekomen is dat wel...
Nou, op een gegeven moment Ernst snapte ook wel dat er nog iemand bij moest. Hè? In ieder geval een soort tegenpol. En het bleek ook echt een tegenpol te zijn. Hij kende natuurlijk Henny Vrienten. En uiteindelijk heeft hij Henny bij Doe Maar gevraagd. En sterker nog, Henny heeft toen voor het album Skank, het echte doorbraakalbum, heeft hij volgens mij in een week tijd heeft hij al die liedjes geschreven. En dat was natuurlijk zeer bijzonder, want dat waren ook gelijk de eerste grote hits van Doe Maar.
Ja, dit was de eerste, denk ik, hè? Deze... Mijn vriend zet even zijn visitekaartje daar op tafel.
Absoluut.
Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn.
Niet vanzelfsprekende hit, hè? Hij lag er al een tijdje voordat ik dacht Frits Spits zich daar een beetje
Absoluut.
Mee ging bemoeien.
Ja, het grappige is natuurlijk, Ernst Jans had voor het Henny-tijdperk heel lang lopen leuren met Doe Maar. Mm-hmm. Uiteindelijk hapte Telstar toe, de bekende platenlabel van Johnny Hoes uit Weert in Limburg. En dat was zeer bijzonder. Ze zaten dus niet bij Sony of bij een andere groot label, niet bij Warner of had je in die tijd, Phonogram natuurlijk. En het duurde eigenlijk best wel lang. Skank kwam uit en was niet meteen een knaller. En dit was ook gek. Henny was al 32 toen hij bij Doe Maar kwam.
Ja.
En als je ziet hoe jong de fans waren in die tijd, van begin af al. Ja. Dat bleef toch een hele apart.
Ja, dat was bizar. Dit nummer heette Sinds een dag of twee. Ja, en ja. Uiteindelijk heeft Frits Spits dit opgepakt.
Klopt.
Ik denk dat we de hit op de konto van meneer Spits, meneer Ritmeester, mogen
zetten.
Absoluut,
zoals vele hits. Hè? Ja, ja. Ja. En Henny had natuurlijk een soort van punk attitude. Hè? Hij zag er soms een beetje uit. Ja, dat klinkt een beetje raar. Als iemand die heel veel gebruikt. Hij deed ook zijn ogen sminken. Hij had van dat geverfde punker gele haar, witte haar.
Ja.
En hij hield zelf ook van behoorlijke, van de Engelse new wave. En van toots en de metals, echte reggae. Dus hij had iets, al een soort van puntige muzieksmaak.
Ja, ja.
Die hij integreerde in Doe Maar.
Ja, die nauw aansloot bij wat er op dat moment aan de hand was in Engeland.
Ja.
En treft daar zijn vorige collega Ernst Jans, die...
We hadden, zeg maar, allebei een ander credo. Totaal anders. Hè? Een geloofsovertuiging.
Ja.
Ik luisterde toen in die tijd heel veel naar Engelse muziek en West Coast muziek.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Joe Jackson was toen heel erg...
Klopt, dat Luke Sharp.
Zo geweldig.
Dat was ook wel. Ja.
Dus ik hield meer van de scherpe randjes.
Ja.
En Ernst is een romanticus en die schreef liefdesliedjes over al zijn meisjes en dromerige.
Ja.
Ernst was de prins op het witte paard en ik was een punker. Dus dat die twee weer. Maar omdat we eigenlijk vanaf moment 1 ons heel erg tot elkaar voelden aangetrokken en altijd vrienden zijn gebleven, werd. Dat was wel een gezonde competitie. Als Ernst een liedje schreef, schreef ik er 4. Weet je wel. En, want ik wilde gewoon altijd de beste zijn.
Ja.
Dat zit nou eenmaal in mijn karakter.
Ja.
Heb ik nog steeds wel een beetje. Ja. Maar niet, lang niet meer zo erg als vroeger. En dat botste wel eens. Maar toch, is als ik nu terugkijk, dan is dat precies wat ons goed maakte.
Ja.
Ja.
Dat is natuurlijk wat je nodig hebt. En toch vind ik het opvallend, want als je het eerste album van Doe Maar hoort, dan denk je, dat is bijna een punkplaat.
Ja,
en Henny zegt, Ernst is de romanticus en ik ben de punker.
Ja, ja, dat was hij misschien ook wel. Hè? Maar hij was ook natuurlijk een hele goede en toen al zeer ervaren songsmith. Die wel een idee had, bleek later, hoe je een hit moest schrijven.
Ja.
Hè, want bijna alle hits zijn door Henny geschreven.
Ja.
Hij had daar gewoon een heel goed gevoel voor.
Ja, en hij had een, dat is de vorige podcast is dat ook al een klein beetje naar voren gekomen. Hij had een beton gegoten werkethiek. Hè?
Absoluut.
Hij ging niet voor. En als je de eerste plaat van Doe Maar hoort, dan denk je, nou, hier had nog wel een slag gemaakt kunnen worden. Zelfs met dit materiaal had je daar gewoon nog iets beters van kunnen
maken. Hij vertelde er ook over. Hij vertelde ook tegen mij dat hij bijvoorbeeld in de vakantieperiode gingen de jongens 6 weken op vakantie. En hij ging stug door met liedjes schrijven.
Ja.
He, want hij was...
Ja, ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik denk heel erg vaak dat ik een beetje in elkaar zit zoals mijn vader. Die maakte dan een stoel of een tafel en dat moest helemaal perfect zijn. He, het goede rood en die moest nooit nog omvallen. En eigenlijk, ik ben geen timmerman geworden, maar liedjesmid, wat niet zo ver uit elkaar ligt. Maar ik wil ook altijd dat het klopte.
Klopt, ja.
En ook als ik de theorie niet begreep, dan mijn oren vertelden mij altijd wel als het niet klopte of wel klopte.
Ja, 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 ja.
En later heb ik die theorie natuurlijk, als je op een gegeven moment met orkesten gaat werken voor filmmuziek en zo, dan rol je daar langzaam in.
Ja. Dat is eigenlijk ook wel gek, maar mooi aan hem, dat hij zich zo lang blijft doorontwikkelen. Hè?
Ja, klopt. Dat nog steeds doet eigenlijk. Hè? En van daaruit is hij natuurlijk die man die eigenlijk alles kan. Hè? Die heeft natuurlijk een hele bloeiende... Maar goed, daar hebben we het later nog wel over.
Ja, we hebben het nu nog over Doe Maar. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wie er verder in Doe Maar zaten, als Ernst en Henny er maar in zaten. Hè? Dat waren de twee boegbeelden van de band. Die had volgens mij in de tijd ook Ernst-fans en Henny-fans.
Absoluut. Absoluut. Ja, ik bedoel, wat stoerdere meisjes die vielen voor Henny. Henny had natuurlijk enorm charisma. Overigens nog steeds, vind ik.
Ja.
Dat spat. Ik heb in die tijd, Doe Maar, in Roosendaal gezien, in Leidriem, 5000 gillende meiden.
Hmm.
En ja, hij kwam op en de boel stond op zijn kop. En Ernst was, zoals ook Henny net zegt, de prins op het witte paard.
Hmm.
Die mooie Indische jongen die ook allemaal mooie liedjes schreef met meisjesnamen erin. Dat was het grote verschil.
Ja. Ja.
Maar Henny was ook een beetje het gelaar. Want hij vertelde in het begin dat hij uit Hilvarenbeek komt, Tilburg. De grote stadsjongen werd hij uiteindelijk. En dan vertelt hij ook iets heel leuks over.
Oké, even kijken. Het verschil tussen Henny en Ernst.
Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja.
Nee, maar het was dus niet alleen de perfectie. Het was ook, om een paar dingen te schetsen. Ernst en ook wel Jan, die kwamen daar uit nog een meer achtergebleven gebied dan Tilburg. En die waren, let it all hang out, weet je wel. Zo'n, doe maar. Die naam was ook een beetje stoned en een beetje is allemaal goed. En we zien wel wat we doen. En op een gegeven moment hadden we hits en dan reden we naar zo'n optreden. Er waren dan 5000 mensen en dan zei Ernst, zullen we vanavond improviseren? Weet je wel, het was zo los. En ik was, we moeten dit. En ik de geluidsman eruit gegooid en het licht moest zo.
Jij wilde echt stappen maken.
Ik wilde stappen maken en vanaf het moment dat het publiek er kwam, voelde ik dat als een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. Dat heb ik nog steeds. Als iemand een kaartje koopt, dan krijgt hij de full monty.
Ja.
Geweldig.
Die geluidsman, ik weet niet of hij dat tegen jou verteld heeft. Dat heeft hij mij een keer verteld, hoe dat zit. Ernst was de man van de commune eigenlijk ook. Hè? Zij woonde volgens mij
aanvankelijk
ook. Ja. Dus, en iedereen was gelijk en iedereen verdiende evenveel. Maar toen Doe Maar echt zo'n ontzettend succesvolle band en inderdaad voor 5,000, 6,000, 7,000 mensen ging spelen, dan ging een geluidsman ging dus met 10.000 gulden ging die naar huis. En toen heeft Henny op een gegeven moment gezegd van dit gaan we niet doen. En Ernst kon dat, en dan zei Henny, en dan keek Ernstje met zijn mooie bruine ogen aan van dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. En toen kwam die geluidsman, die kwam een beetje op poten zo naar Henny, zo van zo werken wij hier niet. En toen zei Henny, ik ben vanavond ziek, wat gebeurt er dan? Gaan we niet spelen. Jij bent vanavond ziek, wat gebeurt er dan? Ja, moet er een andere geluidsman komen. Dat is het verschil en daarom krijg jij minder, zei hij.
Oh, geweldig, ja.
Maar dat had je dus, daar had je dus Henny voor nodig, omdat ja, hele logische zakelijke instinct eventjes een klein beetje. Het is niet zo dat Henny Ernst alleen maar dingen geleerd heeft, geloof ik. Hè?
Absoluut niet, nee, daar heeft hij een heel mooi verhaal over.
Maar Ernst leerde mij om daar ook gevoel in te brengen. Want de eerste liedjes die had ik in de middag geschreven voor die plaat. Het is een bekend verhaal voor Skunk. 3 liedjes in de middag. En dat werden de Doe Maar liedjes in het begin.
Ja.
Maar Ernst leerde, toen moest ik ze ook gaan zingen. En ik had nog nooit Nederlandstalig gezongen. En zeker niet op een podium. Dus er is een meisje gelopen, Sandra van der Steen, is een journalist en die wilde een biografie van ons maken. Die had opzet gemaakt, de eerste hoofdstukken. Maar die schreef, wij willen geen biografie, maar die schreef dat, die heeft het eerste optreden gezien, of een van de eerste dat ik zong. Dat ik daar heel onwennig en een beetje achter de microfoon verscholen en dat was ik zo.
Ja.
En van Ernst heb ik geleerd om te geloven in wat je zingt en dat ook echt te brengen.
Ja.
Toen werd ik al heel snel die aansteller.
Jij zei voor een keer tegen mij, ik heb veel naar Joe Jackson geluisterd qua zingen.
Ja.
Die intonatie.
Ja. 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 Dat kun je horen.
Joe Jackson vertelde me ooit dat hij juist als Amerikaan probeerde te klinken.
Oké.
Okay. Hij zei, ik wilde in Amerika doorbreken. Dat was mijn, als Engelsman, mijn droom.
Ja.
Dus ik probeerde op heel overdreven manieren een Amerikaans accent aan te meten.
Oké.
Ja. Daarom zong hij zo.
Ja. Nou ja, wat ik van hem over heb genomen is die nadruk op die eerste telling. Is you really going? En ik, sinds een dag of. Dat is het precies.
Giselle.
Iemand anders zou sinds een dag of.
Ja.
Maar dat overdrevene.
Ja.
Doe maar net.
Ja.
Dat is die druk erachter. En wat het ook iets noodzakelijks heeft.
Grappig, joh.
Geweldig, hè?
Ja, dat vind ik echt leuke dingen om te horen. Ja.
Ja.
Ik had dat nog niet gehoord. Tenminste, als hij het zingt, als hij het ervoor doet, is het volstrekt logisch.
Logisch, ja. Elvis Costello zong natuurlijk ook zo, hè. Dat was een hele duidelijke intonatie. En,
ja, dus de Britten hebben hem daar eigenlijk gebracht.
Ja.
We hadden het over de geluidsman die eruit moest. Uiteindelijk kon de band ook niet helemaal blijven zoals die was.
Nee. Uiteindelijk moesten ze afscheid nemen van René van Kolm. Fantastische drummer. Echt, in mijn ogen nog steeds de beste reggae drummer van Nederland. Alleen ja, het succes doet gekke mensen met gekke dingen met mensen. En René die raakte aan de harddrugs verslaafd. En uiteindelijk werd het zo erg dat hij dus ontslagen werd en werd vervangen door Jan Pijnenburg.
Ja.
En ja, ik weet nog wel, ik was toen ook al drummer. En ja, hij was in mijn ogen toch het fundament samen met Henny van de band. Ik bedoel, Henny zegt later dat hij niet zo'n goede bassist is. Nou, ik vind hem een geweldige bassist. En zeker met René van Kolm is het een ritmesectie. En ja, hij vertelt er wel wat over. En hij vertelt ook over dat hij eigenlijk pas later achter is gekomen wat voor door een helle René in de tijd is gegaan.
Kijk, hij is toen bij ons weggegaan en we hebben hem ontslagen. Om een heleboel redenen. Maar toen hoorde ik nog wel eens iets van, ik heb René gezien van een muzikant en hij kwam mij bekkens verkopen die hij bij me gejat had. Dat soort verhalen.
Ik wist dus
niet hoe erg het was en dat las ik in dat boek. En ik ben er een maand ziek van geweest toen ik echt zag, Jezus, die jongen is door een hel gegaan. En wij waren er niet voor hem, want ja.
Ja, maar goed, de trein gaat rijden en raast door. Hè?
Ja.
En dan,
ja, maar dat zat me wel dwars. Maar goed, nu is hij echt top en hij drumt zo goed.
Hij had die natuurlijke groove had hij al toen,
ja,
al, hè? Al geweldig.
Ja, toen niet voor niks aangenomen als jongetje van 18.
Ja.
Terwijl wij al 2,33 waren.
Ja, klopt. Een stuk jonger dan jullie.
Ja,
ja.
Maar ja, toen vond hij had het helemaal.
Hij had het helemaal, ja. Was hij beter dan Jan als drummer?
Ja, vind ik. Als reggae drummer zeker. Jan was natuurlijk een ervaren sessiedrummer. Hè? En Jan was ook de drummer van de eerste reunie, later. Hè? Volgens mij in 2000, met die Ahoy-concerten.
Ja.
Maar uiteindelijk is René helemaal afgekikt teruggekomen. En hè, Jan is een super aardige kerel, een geweldige drummer. Maar ja, met René was ook in één keer. Ik weet wel dat ik ze in de tijd, de eerste concerten met René, volgens mij was het in het Beaufort-huis.
Was dat niet in Auschwitz? Was dat niet die aankondiging dat?
Ja, in Austerlitz, ja. Ja, ja.
Of Austerlitz.
Ja. En
zei ik Auschwitz?
Ja. Nou goed.
Austerlitz.
Blijf elkaar. Ja. En ik weet wel meteen. Ik stond met jou en volgens mij Guus Hooghuis, ook een collega van ons. We stonden daar.
Met 200 man denk ik of zo.
Ja. En ik hoorde meteen, echt meteen, de magie van Doe Maar terug. Hè? Ja. Hoe goed het in Ahoy ook was, dat was Doe Maar.
Ja, ja. Het was zo gek, want dat werd toen heel geheimzinnig gedaan. Hè?
Ja,
wij werden door Mojo of zo werden we gebeld.
Ja,
van,
ja klopt.
Hou vrijdagavond vrij. Nou, kan. Ja. Nee, en dan moet je daarheen komen, naar Austerlitz. Ja. En wij dachten eigenlijk aan een hele geheimzinnige internationale naam. En aanvankelijk denk je, ja, Doe Maar. Weet je wel? Maar
alweer.
Ik was super blij dat ik daar geweest ben. Dat was echt bijzonder. Het was ook een aankondiging toen weer voor. Was dat niet die lange Ahoy-reeks die ze toen gedaan hebben?
Nee, dat was ervoor. Want in die tijd Ahoy-reeks deden ze dus geen interviews. Ik weet nog wel dat ik in die tijd redacteur bij het magazine Aloha was. Mm-hmm. En wij wilden natuurlijk een Doe Maar verhaal. Maar Doe Maar had dus geen interviews. Uiteindelijk heb ik toen Jan Pijnenburg kunnen strikken met het verhaal. Ja, we willen eigenlijk een drumverhaal met jou maken in de Slagwerkkrant. Hebben we ook overigens wel gedaan. Maar het woord Doe Maar niet eens laten vallen. En uiteindelijk heb ik met Jan toen ook over Doe Maar gesproken.
Ja, ja, ja. Van een muziekjournalist. Ja. Nee, Doe Maar natuurlijk beroemd wegens de zoveelste reunie. Straks dan horen we nog hoe lang dat doorgaat. Maar eerst eventjes nog terug naar die tijd, naar die succesvolle jaren 80.
Ja.
Op een gegeven moment komt, terwijl Doe Maar eigenlijk volgens mij nog bestaat, komt Henny met een solo plaat.
Een solo plaat, ja. Het was het album Virus kwam toen uit. Hè. Dus grote hit, volgens mij Papa was dat toen een grote hit.
Ja.
Maar je merkte al dat het einde in zicht was. Het werd gewoon te veel. Een beetje wat de Beatles ook overkwam. Hè, optredens, als je speelde, hoorde je ze amper spelen door het gegil.
Ja.
En er werd ook steeds meer negativiteit, weet ik nog wel. Speelden ze niet in die tijd ook volgens mij op Pinkpop? Ik weet het eigenlijk niet meer.
Ze hebben twee keer achter elkaar op Pinkpop gespeeld. De eerste keer kreeg hij een appel tegen zijn
Ja. Langzaam werd een aantal, hè, ook media en zo, werd langzaam Doe Maar de rug toegekeerd. En het werd gewoon
veel. Het werd te groot.
Ja.
En ik heb Henny ook wel eens horen vertellen dat dit dan heel raar is als meisjes van 13 die volwassen en soms wat rebelse teksten van aan het zingen waren.
Ja.
Hoe dan ook. Dit is Doe Maar. Ja, dat is prima trouwens. Maar ik wou eigenlijk deze even laten horen. Want in 1984 komt Henny dan met zijn eerste solo-plaat.
Ja.
Geen ballade.
Nee.
Ballade, maar goed. Dit is even Henny solo. Hier staat ook Als Je Wint op, hè, op dit album.
Klopt.
Is dat zelf dat basje, denk je?
Fred is basje. Ja? Ja, zeker.
Heel mooi melodieus eigenlijk.
Dat je beetje in de stijl van Pino Palladino, ja. Hè, van Paul Jong.
Ja, ja, precies, ja.
Kijk me verdomme niet zo woedend aan. Hou me niet tegen als ik weg wil gaan. Een tijger is geen tijger. Als hij tam is, tam is. Wil je me liever op mijn knieën zien? Moet ik je vragen of ik mag misschien? Een man is toch geen man meer. Als hij bang is.
Is dit ook een poging om aan de 13-jarige te ontsnappen?
Ja, ja. Hij, sterker nog, hij vertelt er ook wat over. Hij, op dat moment was hij helemaal niet van plan om het Doe Maar te stoppen. Ja, er zou ook nog gewoon een nieuwe doeplaat gemaakt worden. Ja. Volgens mij hebben ze daar ook aan gewerkt in de tijd. En dit was eigenlijk een soort tussendoortje. Okay. Overigens wel een erg goed tussendoortje. Ik vind
dat waarom ik die opgenomen heb, is dat... Een van de afspraken, misschien wel onuitgesproken afspraken die Ernst en ik hadden, is dat we altijd evenveel liedjes op de plaat zetten.
Ja.
En
je had gewoon veel te veel over.
En ik heb veel te veel liedjes, veel te veel liedjes en ideeën voor liedjes. En toen dacht ik nog, oh, dan maak ik even een plaat tussendoor. En daar ging natuurlijk veel meer energie in zitten dan gewenst was. Ja. Maar... en die laatste plaat van Doe Maar, het was dus eigenlijk gepland tussen twee Doe Maar platen in, maar die laatste plaat van Doe Maar is nooit gekomen.
Ja, klopt.
Dus, dus sommige mensen denken dat die plaat, dat geen plaat, het schisma heeft veroorzaakt, maar dat is natuurlijk niet.
Nee.
Dat is grappig. Dat is inderdaad, dringt zich weer de gelijkenis met de Beatles op, waar ook solo dingen aan het eind gemaakt werden. Ja, en McCartney uiteindelijk bij de release van zijn eerste soloplaat ook meldt eigenlijk dat het klaar was. Hè? Ja, ja. Maar het was niet de insteek om te stoppen. Nee. Maar het is wel gestopt.
Het is wel gestopt, ja. En misschien maar goed ook, want dat laatste Doe Maar album 4 was ook gewoon wat minder. Je merkte wel dat de jeu er een beetje uit was. En... ja, en Henny kwam met een redelijk succesvolle soloplaat. En uiteindelijk is de boel geklapt.
Ja. Ja. Heb jij daar nog herinneringen aan, dat Doe Maar stopte?
Nee, ik was in die tijd... Hè, ik had Doe Maar wel gezien in die tijd, eenmalig. Maar ik was
met hardrocker, hè?
Ik was hardrocker en symfonische rock en dat soort dingen. Ik vond het veel erger als Iron Maiden een slechte plaat had gemaakt... dan Doe Maar uit elkaar weer. Dus ja, hè? Ja. En in die tijd, dat is later, hè, als dan bijvoorbeeld Bon Scott van AC/DC, dat vond ik heel erg. Maar nee, ik vond het allemaal een beetje melodramatisch.
He, ja, maar het was tienerleed.
Het was tienerleed.
De ja, meisjes klopt, die in Amsterdam stonden te huilen bij... Ja,
ja zeker.
Ja, ja, dus dat,
ik heb wel, wat ik al zei, de gekte van dichtbij gezien. Hè. Dat was echt bizar.
Ja, ik heb niet. Dat vind ik wel jammer, maar ik was toen nog niet zo'n grote concertbezoeker. En als ik dat was geweest, dan was ik... Ja, was Doe Maar ook niet mijn eerste keus geweest toen. Dat is wel grappig. Je ziet nu wel de kwaliteit en de plek van de band, maar toen... Het deed me eigenlijk niet zoveel.
Nee, klopt. Nee, en je had natuurlijk andere bands. Het Toontje Lager, Goede Doel, die wel doorging. En er waren ook fantastische bands. Ik heb je ook live gezien.
Ja, maar geen fractie van het succes.
Nou ja, ik vond niet qua succes niet. Maar ik heb het Goede Doel in die tijd een paar keer live gezien. Het was een retenstrakke band.
Ja?
Absoluut. Met hele goede muzikanten, goede liedjes. Toontje Lager, hetzelfde verhaal.
Ja, grappig. Ja, het was een mooie tijd. Het was een spannende tijd. En het is net als met die elektronische muziek, of de elektropop, zeg maar, in de vroege jaren 80, dat is er. En het is ook ineens weer weg.
Ja, klopt. En je kreeg op een gegeven moment andere bands. Op een gegeven moment kwam De Dijk, hè, die toch een meer de grote stads dingen uitdroegen.
Ja, en ook wat volwassener leken.
Wat volwassener, hè, meer blues en soul-invloeden. En daarna kwamen de punk, Trukkende Keks, de Scene. En het landschap veranderde gewoon.
Ja. Je zou kunnen zeggen dat, kijk, de omstandigheden, de druk van buiten heeft Doe Maar de das om gedaan. Is het ook zo dat het een te groot ego-ding werd?
Ja, dat is wel zo. Hè. Ik bedoel, Henny was natuurlijk toch, hoe je het bent of keer, de grote ster van de band.
Ze hebben een soort koekoeksjong binnengehaald.
Ja, klopt. En hij zorgde voor het succes, hij zorgde voor de hits en de ego's groeiden. En dat zie je ook als je beelden uit die tijd terugziet, wat documentaires gemaakt, dan zie je dat ook gewoon. He, en uiteindelijk is Henny heeft een hele succesvolle solo carrière, heeft veel muziek geschreven, heeft voor Sesamstraat liedjes geschreven. En het verhaal is uiteindelijk dat ze toch weer bij elkaar zijn gekomen.
Ja, dat is het grappige. Zullen we dat even kijken wat er dan veranderd is vergeleken met toen?
Ja.
We hebben veel meer, we hebben geen ego-issues meer. Dus we zijn heel erg ingezoomd op de materie.
Ja, ja.
Kun je wel zeggen, het zijn die oude liedjes, maar toch, weet je wel. Daar zijn we, doen we ook dingen mee. We zetten ze anders en we doen er improvisatiestukken in en zo.
Ja, Nou, geen egoïstisch. Dat lijkt me belangrijk.
Ja, zeker weten. Ja.
En de vraag dringt zich dan een beetje op. Gaat dat dan altijd door? Want weet je wat, dan wordt er weer een nieuw toertje aangekondigd.
Klopt.
En dan denk je, oh, daar gaan ze weer. Of
ze houden eigenlijk dit jaar, dit najaar zouden ze gaan toeren. Hè?
Ja, precies.
Want Henny Vriend heeft natuurlijk de laatste jaren weer een solo carrière. Hebben we het later nog eventjes over.
Ja.
Weer opgezet. Hij is natuurlijk met Vreemde Kostgangers. En ja. met de mannen waar hij ooit mee begon.
Naar Opkeek.
Eerst naar Opkeek en later mee speelde. Boudewijn de Groot en George Kooijmans Vreemde Kostgangers gestart.
Ja.
En wat zeer succesvol is. Daar heeft hij nog wel een paar optredens begin dit jaar gedaan. Totdat natuurlijk de coronacrisis toetrad. En eigenlijk gaat Doe Maar dit najaar weer een hele reeks concerten geven.
Ja, ja. Ja. Nou, dat gaat niet gebeuren. En
nee.
Hij over wanneer Doe Maar dan eventueel wel zou
kunnen. Wij met de Doe Maar, ze hebben wel echt een ijzersterke afspraak. Als wij vinden dat een van ons het niet meer redt of zo. Of dat je dat merkt. Of iemand kan toch op ons leven dingen niet meer kan onthouden of stroeven. Gaan we tegen elkaar zeggen, dan kappen we.
Ja, dan kappen ze.
Dan kappen we, ja.
Nou ja, dat, het is nog niet. Nee, ik bedoel,
nee.
Ik heb ze nog wel gezien. Het is helemaal niet aan de hand op dit moment.
Nee, ze spelen strakker dan ooit. En ik weet zeker, hè, als volgend jaar weer kan, dat doe maar absoluut weer.
Ja.
Zeker, tuurlijk. Absoluut.
In die tussentijd heeft Henny zich, komen straks nog even op zijn solo carrière, maar hij is eigenlijk altijd blijven doen wat hij deed. Gewoon hele goede liedjes schrijven.
Klopt, klopt. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk heel veel soundtracks gedaan voor heel veel films.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is hij ook gevraagd, eerst als assistent van de legendarische Harry Bannink. Die man die enorm veel kinderliedjes heeft geschreven en uiteindelijk ook de liedjes voor Sesamstraat ging schrijven. Is hij gevraagd en uiteindelijk heeft hij, na het overlijden van Harry, heeft hij zeg maar de rol als muzikaal leider van het schrijven van liedjes heeft hij overgenomen.
Ja, dan gaat hij ineens dit soort liedjes schrijven.
En jij hoort bij mij.
Als jij moet lachen, dan ben ik blij.
Als jij moet huilen,
dan huil jij mee.
Wij blijven altijd samen met z'n twee. Want wij zijn vriendjes en echte vriendjes. Raken elkaar nooit, nooit meer kwijt. Wij zijn echt vriendjes, twee dikke vriendjes. Ja, wij zijn vrienden voor altijd.
Ja, dat is toch weer een heel ander repertoire, zullen we maar zeggen.
Absoluut.
Maar het is natuurlijk ook een trucje om goede kinderliedjes te schrijven.
Zonder meer.
Ja, ja. Hij heeft daar zelf nog wat over te zeggen.
Ja, ik heb die oren, hè. Ik hoor altijd door goede liedjes in elkaar zitten.
Ja.
En Harry Bannink was echt de grootmeester. Vind ik nog steeds.
Ja.
En die schrijft zulke mooie liedjes. En toch altijd zo herkenbaar en anders dan alle andere liedjes.
En hij schreef vanuit de piano. Jij misschien iets meer vanuit de gitaar?
Ja,
of?
Ook wel op piano, maar meer op gitaar. Mm-hmm. Maar ik vond hem altijd al goed. En zuster, nee zuster, dat kreeg ik natuurlijk allemaal wel mee en zo. En ik vond hem altijd zo leuk omdat hij pastiches maakte. Hè? Hij maakte altijd bijvoorbeeld die fuchsia.
Ja.
Dat is echt. When I get old, I lose my.
Klopt. Dat is vol de vielachter.
Dus hij speelde zo met die muziek. En dat is wat mij ook altijd aantrekt. En ik heb al 16 of 18 jaar liedjes voor Sesamstraat gemaakt. Maar ook altijd heel speels. En dan weer country en dan weer een tango.
Ja,
grappig is dat. Ja, het klopt eigenlijk al, dat die fuchsia op.
Klopt, ja, mensen, Harry Bannink, de meeste mensen kennen de naam wel, maar misschien de film van ome Willem.
Ja.
Dat zat hij altijd achter de piano, dat was Harry Bannink.
Nee, en mensen hebben het dan altijd over Annie M.G. Smit, want die heeft de fuchsia geschreven. En dat was zo grappig dat hij de fuchsia schreef en die wist dondersgoed wat ze schreef op dat moment. Dus daar hebben we het over, maar daar zit natuurlijk inderdaad ook een melodie bij.
Ja. Ja, klopt.
Ja, dus hij is blijven schrijven voor films, voor voor Sesamstraat. En uiteindelijk kruipt dan ook bij Henny Vriend het bloed waar het niet gaan kan.
En gaat hij op popalbum wel veel ingetogen, maar wel weer pop laten maken.
Ja, even naar het moment waarop hij besluit dat dan weer moet gaan gebeuren.
Ik zou een grote musical bij Joop gaan doen. En om redenen die niks met de muziek te maken hadden. Of de muziek ging niet door. Politieke dingen, er moest een ander ding weer en dat ging niet door. En ineens zat ik met een gat van Nou, daar had ik 4 maanden voor gereserveerd. En die dacht, hey, laat ik weer eens een plaat maken. En ben ik gaan zitten en ik heb 14 liedjes geschreven.
Ja, ja.
Zo ging het eigenlijk. En toen kreeg ik echt de smaak te pakken. Dan ging ik optreden. Mijn eerste band met My Baby in de bezetting.
Ja.
Dat was zo leuk om te doen. En toen had ik binnen een jaar een tweede.
Ja, je had natuurlijk ook zoons die in de muziek zaten zitten. Hè? Was het ook voor jou aanstekelijk om te zien hoe jouw eigen kroos, zeg maar.
Hoe mijn zaad zich.
Nee, maar ook hè, bijvoorbeeld een My Baby, een vrij hippe band. Hè? Ja. En zonen die heel muzikaal zijn en het ook echt toen al goed deden.
Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd aan mensen die echt muziek maken. Dus zeg maar, nou ja, die My Baby is echt een heel barakse bandje. En dat sprak me heel erg aan en ik vroeg ze toen en ze deden het, tot mijn grote vreugde. En nu zou het niet meer lukken. Nu zijn ze veel te groot.
Ja.
Maar terecht, goeie band.
Ja,
toen ben ik, dat was eigenlijk, dat en toch was weer het begin van het besef wat ik nu heb. Ja, ik ben gewoon een liedjeschrijver. En toen dacht ik meteen, ik maak een drieluik.
Ja, dat zat toen al gelijk in je hoofd.
Ja.
Maar waarom een drieluik? Zit daar ook
ik dacht, ik kan mijn hele verhaal vertellen. En er zitten een heleboel liedjes in die echt over mijn jeugd en alles gaan. En het is eigenlijk, zoals ik het beschouw, mijn gezongen autobiografie.
Ja, dat is een mooi uitgangspunt, ja. Ik wou zeggen, het is een gezongen testament, maar dat klinkt te definitief. Ja. Maar biografie is dan beter, ja?
Ja.
Even een paar dingetjes wil ik even ook laten horen, gewoon omdat ik dat leuk vind. My Baby, ach, dat kennen we maar gewoon even. Hoe ver dat eigenlijk bij Henny Vrienden vandaan ligt. Je wel eens live gezien, of niet, My
ja,
Baby?
Ja, maak je eerder.
Een hypnotiserende band is
ja,
dat, hè?
Ja, geweldig.
Heel knap, met z'n drieën.
Geweldige drummer ook, komt hij weer, maar tjonge jongen.
Joost. Ja, het grappige is van My Baby, dat vind ik dan zelf leuk om even aan jou weer te vertellen, is My Baby komt voort uit een andere Amsterdamse band en die heette The Soldiers. Het is een familieband, hè, want de zangeres Cato en de drummer Joost, die overigens ook fantastisch, die kan eigenlijk alles. Die kan gitaar spelen, die kan ook toetsen spelen. Dat zijn broer en zus. En er is nog een zus, dat is Sophie. Die maakt tegenwoordig platen onder de naam Sophie Winterson.
Ook, die naam, ja.
Ja, okay. Er is er nog eentje trouwens. Er is nog een meisje die speelt bas. Maar goed, laten we het even overzichtelijk houden. Dus we hebben 3 kinderen van Dijk, zo heten ze. Het zijn overigens een neefje en nichten van Maarten van Roosendaal.
Oh.
Hun vader is een broer van Maarten van Roosendaal. Daarom ken ik ze, want dat zit een beetje. Maarten woonde hier vlakbij, bij mij. Dus, ja, okay. Dus Maarten en Ricky hebben samen geschreven ook en zo. Dus dat, en goed. En die hadden dus op een gegeven moment een bandje. En ik ben toen gaan kijken in de nieuwe Anita. Dat is hier vlakbij in Amsterdam. Heel klein zaaltje beneden. Mm-hmm. En ik vond dat zo fantastisch. En ik had toen het idee dat ik met Ricky, dus mijn vrouw, we gingen gewoon zelf die platen uitbrengen. Want op een gegeven moment, ja, weet je wel, er zit al weinig geld in. Dan kan je het maar beter gewoon in eigen hand houden. Allemaal. Dus dan had ik een klein labeltje opgericht en buiten Ricky was de eerste signing op mijn label. Het waren de Soldiers. Soldiers. Ik durf dat nu gewoon te zeggen, want dat contract is al afgelopen. Het is gewoon allemaal van hunzelf hoor. Het stelt allemaal niks voor. Maar ik heb ze toen een klein beetje begeleid en ik heb ze gekoppeld aan JB Meijers. Die heeft hun eerste album en volgens mij ook hun enige officiële album. Die heet These Times. Die is met ze naar Memphis gegaan. En daar hebben ze een plaat opgenomen.
Okay.
En ik vertel dit ook, omdat op die plaat, The Soldiers, was dat waren er 5. Dus dat was My Baby. En daar zat die zus nog bij, Sophie. Die kunnen allebei gitaar spelen ook, die meiden, Sophie en Cato. En daar zat een bassist bij. En dat is Xander Vrienden. Dus hier hoor je Xander op bas. Watch the water passing by, and I'm thinking about what just hit me. If I stumble, please forgive me. See, I can get things straight in my mind. Last night something happened. It's Hè?
Dit is erg goed, ja.
Ja, dus, wow. Dat was een fantastische band, maar het was ook een band die gedoemd was om... Er zijn een paar dingen die daar heel grappig aan waren. Is, als je nu hoort wat Sophie voor muziek maakt en als je hoort wat My Baby voor muziek maakt, dan voel je al wat voor spanning er in die band. Ja, zat een beetje dat zomerse West Coast gevoel en dat hele rootsy hypnotiseren. Dat zit in de soldiers allebei en dat was lastig om een balans te vinden. Ja, ja. En het andere was, die gasten waren zo creatief. Die plaat was een week uit en ik ging ergens op Koninginnedag hier, of Koningsdag, ging ik hier in Amsterdam ergens bij staan kijken en toen, sorry. En toen hadden ze, achter stonden ze niet de cd die we net uit hadden, maar ze hadden alweer wat nieuwe opnames, stonden ze een eigen cd'tje te verkopen. Maar gewoon te veel ideeën. Ja, maar wat een talent was dat. Ik heb er nog een cd'tje voor. Ja, echt een hele goede. En daar is dus Xander Vrienden. Xander Vrienden is daar de bas.
Ja, later bij Jet Rebel natuurlijk gaan spelen.
Precies.
Ook een geweldige bassist.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar Xander speelt, dacht ik, ook op die platen van zijn vader mee.
Klopt,
ja.
Klopt.
Ja, het eerste album dat hij... Mag ik nog één verhaal zelf vertellen?
Tuurlijk.
Dat is leuk. Het eerste album waar hij mee komt is En Toch. Het eerste in die trilogie is dat. De trilogie is nu inmiddels af. En ik vond dit meteen zo'n ontzettend mooi nummer. Dit is Café de Oude Maas. Het slotnummer van de plaat is dit, ja. Het
bier staat schuimend op zijn baard. Maar dat maakt niet uit. Nog lange niet, nog lange niet. Naar huis in Kees Hees voor. Daar klinkt het laatste lied door het donker koor. Oude klaar en jonge wijn, ze stromen door de keel. De oude Maas verzacht de pijn en daarvan is hier veel. Jan zit roerloos op zijn
kruis. Hier gaat het om. Ik vind het een heel mooi liedje. Echt een heel mooi sfeervol liedje over zo'n café. Zo'n oud dorpscafé waar iedereen kent iedereen. Maar dat mooie instrument dat je hier hoort is een harmonium. Die toetsen. En ja, ik vind dit gewoon grappig. Deze plaat is opgenomen op Limmen, zoals het heet, het dorpje Limmen. In de studio van Frans Hendricks. En daar hebben wij ook verschillende keren gewerkt met Ricky. En de allereerste theatervoorstelling die ik met Ricky deed, die heette Harmonium.
Dat weet ik, ja.
Zo'n pijporgel, ja, zeg maar. En wij zulden ook echt een harmonium met ons mee. Toen techniek werd er gek van, want dat is een enorm ding met een eiken, zware eikenkast en zo. Maar zo'n mooi geluid. En ik heb een zwager, die is organist. En die heeft voor mij in Twente een echt een mooi, goed werkend harmonium gevonden. En dat heb ik voor 150 euro toen gekocht. En daar hebben we die tour mee gedaan. En vervolgens zit ik met een harmonium. Ik heb als kind harmoniumles gehad. Dus ik kom uit een domineesgezin. Ja, en dan was het toch een beetje de bedoeling dat je een psalmpje of een dingetje kon spelen. Daar ging die voorstelling ook een beetje over. Dat het grappig is dat ik van een psalmversie op een harmonium naar Mr. Pop-achtig, ik weet daar wat van. Dat is een gekke carrière natuurlijk. Dus die voorstelling was super leuk om te doen. En uiteindelijk zit je met een harmonium. Ja, waar moet je dat ding nou laten? Dus op een gegeven moment heb ik tegen Frans gezegd: joh, wil jij dat ding in die mooie grote studio ook? Wil jij ergens? Nou, die was hartstikke blij. Die staat daar in een hoekje. En toen kwam ik bij Henny en die liep me die plaat horen. Ik zeg: dat harmonium, heb je dat bij Frans opgenomen? Ja, dat staat een heel mooi harmonium. Ik zeg: dat is mijn harmonium.
Echt waar? Oh, geweldig.
Dus deze. Stinkt. Volgens mij zit hij aan het eind helemaal. Oh nee, dat is... Oh nee, het was een koortje juist. Nee, ik dacht dat hij aan het eind zat. Ja, maar ik vind dat al zo leuk, dat zo'n levenscyclus van zo'n ding. Die kwam uit een pastorie in Twente. Is bij mij alle theaters in Nederland zo'n beetje, serieus, 150 theaters langs gegaan. En nu staat hij op de plaat van Henny.
Ja, het is prachtig. Ik weet nog wel dat Roger Hodgson voor zijn eerste solo-tour alleen kwam met een harmonium.
Ja?
En al die liedjes op speelde. Dus heb ik hem in die tijd nog in Noorderlicht in Tilburg gezien. Later is hij een hele band toegevoegd.
Ja.
Maar dat was zo geweldig. Die hoge stem en alleen achter dat harmonium.
Maar het is een heel mooi, want het is een toetsinstrument, maar het is een blaasinstrument. Ja. Hè? Dus van die houten fluiten eigenlijk waar je op speelt. Heel mooi warm geluid, blijf ik het vinden. Maar goed, het zal ook een beetje mijn jeugd zijn. Het voorlaatste liedje, dat is ook een mooie op die plaat van Henny. Daar heb jij het ook met hem over gehad. Ja. Dat is deze. Zullen we eerst een klein stukje van het liedje horen? Het heet Lieske.
Je vertelt me elke dag hetzelfde verhaal, maar het verhaal wordt steeds kleiner, met alsmaar minder woorden. De klok tikt traag en droog, en je begint over vroeger. Over je tyrannieke vader en de dood van jouw moeder. En als het donker wordt, doen ze jouw deur op slot. Bang dat je lopen gaat en zoekt naar jezelf op straat. Juiste woord, maar dat woord wil niet komen.
Dit is mooi, Lieske. Waar gaat het over, Jean-Paul?
Dat gaat over zijn moeder.
Ja.
Ja. En daar heeft hij tot hij is behoorlijk oud geworden en daar vertelt hij iets heel moois over.
Ze heeft bijvoorbeeld, ik belde mijn moeder iedere avond en mijn moeder was zo geestig en dan. Ze zat in een verzorgingstehuis.
In Tilburg.
In Tilburg, omdat ze het niet meer goed kon zien. Verder was ze heel gezond en ook wel vrolijk. En dan belde ik iedere avond en dan zei ik: hé Moeke, hoe is het? En ze zei: oh, gebeurt niet veel hier. En dan zei ik: niet eens een stevige orgie vandaag. Was maar waar. 93.
Ja.
Maar ik had een heel leuke moeder, een lieve moeder.
Ja. Iemand die ook hoopvol in het leven stond.
Maar ze begreep niets van wat ik aan het doen was.
Nee?
Dan, voor wat ben je aan het doen? Ik zei, ik ben bijvoorbeeld een score aan het schrijven van film Ontdekking van de Hemel. Weet je, een heel groot project, een groot orkest, dan noem het gewoon zwaar muziek. Dus, verdien je daar ook iets mee? Ja man, gaat net zijn.
Gaat net. Maar dat is hij wel geweest bijvoorbeeld, hè? Dus dat
ja, ze wist dat het goed met me ging. Dat wist ze wel. Ja, daarvoor die lift voor mijn moeder.
Mooi hè, ja, die lift.
Ja, had een lift in zijn huis.
In zijn huis, ja. Ja, dat is natuurlijk vrij kostbaar. Die had hij speciaal voor zijn moeder laten aanleggen.
Ah, mooi is dat. Ja, Lieske. Lieske heette zijn moeder, de moeder van Henny, die dus dik door de 90 geworden is.
Geworden is, absoluut.
Nou, we hopen dat hij het ook zo lang...
Nou ja, als je hem ziet, dan heeft hij hele goede genen, om eerlijk te zijn.
Ongelooflijk,
72 jaar en ik...
Ja, wat denk je? Die trilogie, zijn dat zijn laatste platen?
Nou, hij heeft gezegd dat hij eigenlijk, dat heeft hij ook in het interview nog gezegd, dat hij alleen maar live dingen wil doen. Hè, en die misschien al worden opgenomen en dan gestreamd worden. Maar hij heeft nu het idee dat hij niks meer wil vastleggen.
Nee, nee.
Dat hij daar klaar mee is.
Ja. Dus, ik hoop dat hij in ieder geval zich nog op de podia blijft laten
dat
zien.
Denk
want
ik wel.
Het is echt een ongelooflijk charismatische en ook inspirerende man.
Absoluut.
Een van de grootste in Nederland? Of?
Absoluut, ik denk ja, zeker weten. Hè. En niet alleen over zijn de korte periode Doe Maar, maar zeker in die periode daarna. Hij heeft gewoon geweldige dingen gemaakt. En nog steeds, hè. Ik bedoel, de mensen die naar de concerten van Doe Maar zijn geweest, of nu op Pinkpop is, of Concert at Sea, of hun eigen optredens. Ja, het blijft gewoon een genot om naartoe te kijken. Ik weet dat ik ze op een gegeven moment in de Kuip zag met een blazerssectie. En heel dat stadion stond gewoon op zijn kop. En ja, hè, voor een Nederlandstalig bandje, dat is toch heel bizar.
Ja, Nederlandstalig bandje staat hier tussen aanhalingstekens. Dat hoorden jullie niet, maar het was er wel. Jean-Paul, dat was mooi. Wat een leuk om even zo in het muzikale leven van Henny Vrienten te duiken. Een van de grote, toch?
Absoluut.
Heb je al ideeën over de volgende tapes?
Ik denk dat we iets met iets heel anders gaan doen met een hele grote band, met Metallica.
Metallica, oké. Dankjewel. Tot dan.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.